Deel uit de tweede symfonie van Sergei Prokofjev, het Radio Philharmonisch Orkest, cd-opname, geleid door James Gaffigan. Het is 16:30.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
En met straks over een klein half uur hier dirigent Joost Smeets en componist Dio Vardes van Comené. Dat gaat over een project dat vanavond plaatsvindt in de grote zaal van het Concertgebouw hier in Amsterdam. Maar allereerst de man van de middag, James Gaffigan. James, warm welcome to you and congratulations.
Thank
this
you.
Diverse programming and enormous shifting you had to do from Goodbye Doolin to Brahms.
Exactly. I mean, I think there are very few orchestras that are willing to do that type of shift within one program. So I think the Netherlands Radio Philharmonic is the ideal orchestra for this type of program.
You've known them now for how many years?
Oh my God, I think a decade. Yeah. Or maybe even a little longer, actually. Yeah, and I remember the first program I did with them was quite crazy. There was a Rheinvos piece for two orchestras, double orchestra piece. There was Dalbavi, a piano concerto with Leif Ove Andsnes.
And Ravel. Daphnis
and Chloe. Yeah, all on one program.
And that did the trick. It did. Those three. Then we knew you were our man.
Oh, thank you. No, yeah. It's been a pleasure. And it's very few relationships develop and become better with time. And I think this is definitely one of them. And I love seeing them. It's a shame this year was only one time, but into the future there'll be many more times.
Ja, inderdaad. Het is een jaar of 10 geleden dat hij voor het eerst het Radio Philharmonisch Orkest dirigeerde in de zaterdagmatinee, James Gaffigan. En ik weet het inderdaad nog goed, een stuk van Richard Rheinvos voor twee orkesten. Hij moest aan de bak. Pianoconcert van Dalbavi met Leif Ove Andsnes. Geweldige concert was dat. En toen als toetje Daphnis et Chloé van Maurice Ravel. En toen wisten we allemaal, dit is de man die we moeten hebben. Vaste gastdirigent James Gaffigan, nu al 10 jaar. En, well, you've grown a little bit older, more experienced in many areas, many fields, opera, and you've done your premiere at the Netherlands Opera just now with Gershwin. But first I'd like to turn to Luzern and connect Brahms to Wolfgang Riem.
Yeah.
Because we found a piece called Nähe Fern, Vier, which you recorded with Luzern, and is related somehow to the Symphony No. 4 by Brahms.
Yeah, well, the Nähe Fern pieces, there are four different pieces, and it makes up the Nähe Fern Symphony. They're each movement is inspired by a symphony of Brahms. So he takes short little fragments, or almost germs of information from the Brahms symphonies, and makes them into some kind of tone poem, or I would say meditation on the piece. So we recorded all four of them, which is considered the symphony. And I think Wolfgang Riem, he's one of these people. He's so much fun to talk to about music, about life, and it's all in his music. In a way, I wish I was as smart as he was, because it would be quicker for me to learn his music, but I do enjoy digging deeply into his repertoire. I think he's an extraordinary human being, and he's an extraordinary composer who celebrates the complexities, yet the kind of form of Brahms's music. Brahms was obsessed with form, and looking back to Bach. And I think Riem is a very similar situation.
Wolfgang Riem, we gaan even nu naar Luzern, het andere orkest van James Gaffigan. Hij heeft met dat symfonieorkest daar in Luzern een serie stukken opgenomen. Die heette Nähe Fern van Wolfgang Riem. En die geven allemaal commentaar op de vier symfonieën van Johannes Brahms. Brahms was geobsedeerd door vorm. Hij was ook geobsedeerd door het verleden. Kende Bach als een broekzak. Nou, dan kom je bij Wolfgang Riem bij een vergelijkbare figuur uit, zegt James Gaffigan. Want ook hij kent het verleden als zijn broekzak. Was ik maar zo slim en snel als Wolfgang Riem, dan zou het allemaal veel sneller gaan, zegt de bescheiden James Gaffigan. Over, goed, dit is een commentaarstuk, duurt maar een paar minuutjes, uit Nähe Fern van Wolfgang Riem. Commentaar op de vierde van Brahms.
Thank you.
en je denkt dat je het herkent, dat je iets kunt thuisbrengen, flat je eerste deel, flat je derde deel. Herinneringen, heel vaag, een soort grijs gebied aan de vierde symfonie van Johannes Brahms door Wolfgang Riem. Nähe Fern heet die cyclus van stukken. In totaal, zegt James Gaffigan net, is het een complete symfonie. Die hebben ze opgenomen met het Luzerner Symfonieorkester. Daar is hij binnenkort weer, over een paar weken. Maar eerst gaat hij nu naar München, naar de Bayerische Staatsoper, voor twee opera's, om te beginnen met Puccini, La Fanciulla dell'Ovest. So we won't be seeing you for a couple of weeks, because you travel to Munich for there to stay for a couple of weeks, or months even.
Months, yeah. It's a long period, which is great, to be in one place and not on a plane every single weekend.
So Puccini is dear to your heart, near to your heart as well?
Well, I think this particular piece is masterful orchestration. The Fanciulla dell'Ovest, people associate with Hollywood, but in fact, he's pushing the boundaries of orchestration further than they've ever been pushed before. I mean, even when you consider Turandot being one of those pieces, I think Fanciulla has such a complexity of orchestration, and he celebrates this through composing idea instead of the aria, the typical aria, which we all expect and love from Puccini. He goes more in the direction of Wagner, and it's extraordinary. And I think it's a masterpiece. The problem is it's not so popular for the public. And it doesn't have that catchy aria. Of course, there's one melody that comes back.
There's one, huh?
Oh, yep. And of course, there was a famous musical theater composer who stole it. I won't say who. But it comes back over and over again in different shapes and forms. And but I think it's an incredible piece of music that orchestras rarely get to play.
La Fanciulla dell'Ovest van Giacomo Puccini is niet zo populair als de andere opera's van Puccini, want er zit ook geen aria in. Nou ja, er zit één melodietje in dat weer door een populair componist, ik noem zijn naam niet, gejat is. Dus het zit er allemaal in bij Puccini. Wat hij hier doet is de grenzen oprekken van wat je met een orkest kunt bereiken. Hij is met orchestraties bezig die je niet voor mogelijk houdt, zo modern en zo groot. Het wordt wel een Hollywood-stuk genoemd, dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is heel modern, het is eigenlijk eerder Wagneriaans, want hij rekent af met die nummeropera's van een aria hier en een aria daar. Nee, hij componeert het door. La Fanciulla dell'Ovest, niet zo populair bij het publiek. Dus ze moeten komen naar München, naar de Bayerische Staatsoper, om dit feest mee te maken met James Gaffigan. And the last couple of weeks we enjoyed, or could enjoy, if we were lucky, and get a ticket to a sold-out series of Porgy and Bess by George Gershwin. So, how did you like that?
It was extraordinary.
Your debut here in Amsterdam.
Yeah, you know, I think the theater is an amazing place to work at, and the orchestra worked so hard with me on bringing this score to life. And there are many different issues in this score. I mean, we were talking quickly about it, but when to swing, when not to swing, when to do a little bit of improv, when to be strict to the text. So, I mean, I think it's an extraordinary opera, not a musical theater piece. I do think it's an opera. And
was it your debut?
At the Opera House, yeah.
No, Porgy and Bess?
Yes, first time.
Yeah.
And I've done a lot of music from Porgy and Bess, but I've never done the entire opera. And I fell in love with it. I mean, of course, we've made some cuts. There weren't many cuts, but without them, the piece would seem to take an eternity. I mean, it's so long. He gave us so much information. But we had an incredible ensemble, incredible group of singers, especially the main roles. And it was a real experience. I mean, I've never seen an opening night party quite like this one.
De première avond, de première borrel na afloop. Nou, zoiets had hij nog niet eerder meegemaakt, zegt James Gaffigan over Porgy and Bess van George Gershwin. Hij heeft er enorm van genoten om bij de opera in Amsterdam, de Nationale Opera, dit werk te dirigeren. Het is een complex stuk, want er zijn delen waar je kunt swingen, maar ook delen waar je dat niet moet doen. En delen waar eigenlijk Gershwin niet helemaal duidelijk is wat hij je aanbiedt. Een soort blauwdruk die je meegeeft. Nou, dan moet je improviseren, moet je het aanvullen. Maar het orkest is zo gewend om dit te doen. En het is een prachtige huis om te werken. Hij heeft er enorm van genoten. En ik weet niet of u het gelezen heeft, de recensies waren juichend over met name ook de bijdrage van James Gaffigan, die grote indruk heeft gemaakt de afgelopen weken als dirigent bij Porgy and Bess. Well, this is an excerpt from the dress rehearsal. Is that okay that we play it?
Oh, sure.
Okay, dit is het begin van Porgy and Bess, het Nederlands Philharmonisch onder James Gaffigan. Nog voordat de officiële rit dus begonnen was. het begin van Porgy and Bess van George Gershwin. Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan met, am I saying this right, Janae Brugger?
Ja.
In Summertime, I think I'm falling in love with a voice.
I fell in love every woman. Night with her. She was amazing.
Incredible.
Incredible, yeah. And that's just the beginning.
Yeah. Let me take you to a historic event at the Saturday Matinee with Porgy and Bess in October 1987. Henry Lewis conducting the Radio Philharmonic with Sir Willet White.
Oh, yeah.
As Porgy. Is that okay?
Yeah, that's amazing.
Okay, put him on the headphones. Yep.
I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got no car, I got no mule, I got no misery. Oh, folks with plenty of plenty got a lock on their door. Afraid somebody's a going to rob them while he's out a making more. What for? I got no lock on the door, that's no way to be. They can steal a rug from the floor, that's okay with me. Cause the things that I prize, like the stars and the skies, are all free. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my gal, I got my song, got heaven the whole day long. No use complaining. Got my gal, I got my lord, got my song. Nothing's plenty for me. I got the sun, I got the moon, I got the deep blue sea. Oh, folks with plenty of plenty got to pray all the day. Seems with plenty you sure got to worry how to keep the devil away. About hell till the time arrive. Never worry, long as I'm well. Never want to strive to be good, to be bad. What the hell? As glad as alive. Oh, I got plenty and nothing, and nothing's plenty for me. I got my gal, I got my song, got heaven the whole day long. No use complaining. I got my gal, I got my lord, got my song.
I got plenty of nothing. Uit Porgy and Bess van George Gershwin met Henry Lewis, die het Radio Philharmonisch Orkest dirigeerde, 3 oktober 1987. In de zaterdagmatinee met Willet White als Porgy. Well, how about that, James?
It's an amazing piece, amazing song.
Yeah.
Yeah. What an incredible voice too. I've never worked with him, but.
Do you know him? Ever met him?
No, never.
What a remarkable man, grandiose.
You met him?
Yeah, we had him at the matinee a couple of years ago. He was in a speaking role.
Okay. Everyone loves him.
Oh,
so, yeah.
Magnificent.
Yeah.
This is the strong side, but maybe also the weak side of Porgy and Bess, that the numbers are so great. It's like Zauberflöte. I mean,
yeah.
It's a wide album
yeah.
with the greatest hits.
Yeah, that's the problem, actually.
So how do you glue it together and make it credible that the rest is good, too?
Well, the thing is, the rest all, you know, the general public loved these songs because they were introduced to them before the opera. That's the issue. Radio became popular. And now the internet and whatever. So people know these songs. They've become popular by people also like Frank Sinatra, whoever, whatever popular singers they may be.
Ella.
Ella Fitzgerald. I mean, they took these songs and made them popular. Therefore, the rest of the opera was forgotten. But there are other great numbers, too. I Ain't Got No Shame Doing What I Like to Do. This amazing chorus. This would be as popular as Summertime if people knew about it. But you know, it's difficult to kind of get a chorus together for a show. But I think the rest of, like I said before, the rest of the opera is at a high level, and it needs to be heard more often. And that's why I was so proud to hear it was sold out, I think, quicker than any other production at the opera this season.
Yeah. And oh, in recent years.
That made me very happy, because in the U.S. it wouldn't sell that well.
Is that right?
Yeah.
How come?
I don't know. Honestly, I don't. I think it's because it's in between. In the general public, it's in between musical theater and opera. And the serious opera buffs are not interested, and the musical theater people are not interested in going to the opera. So he hits a nerve right in between, like Leni Bernstein did in West Side Story. And it's a strange category. You know, Candide is an opera, Quiet Place, you know. But West Side Story is the highest level of musical theater. So where do we place Porgy and Bess? I think it's an opera. Like, honestly, I think it's an opera.
Dat is heel interessant wat James Gaffigan nu allemaal zegt over Porgy and Bess. Hij is verbaasd over het succes van de serie hier in Amsterdam. Bij voorbaat uitverkocht. En zo snel ging het de laatste seizoenen helemaal niet. In Amerika is het helemaal niet zo populair, Porgy and Bess. Hoe komt het? Nou, het is eigenlijk bijna een open zenuw die George Gershwin raakt. Net als Leonard Bernstein dat gedaan heeft in West Side Story. Maar dat hoort eigenlijk niet thuis in de opera. Het hoort eigenlijk niet thuis in het muziektheater. Candide is een opera, Quiet Place is een opera, maar West Side Story past er zo prachtig middenin. En dat doet hij ook, George Gershwin, maar dan een generatie eerder, met Porgy and Bess. En de opera-liefhebbers die pikken het niet in Amerika, en degene die het muziektheater, Broadway, verafgoden, die pikken het ook niet. Dus opvallend, in eigen land is deze profeet dus niet zo geëerd als hij in Amsterdam is geweest de afgelopen weken. En het grappige is, zegt hij, dat de radio heeft deze opera groot gemaakt in de jaren daarna, met ook vaak andere zangers als Frank Sinatra. Dus iedereen kent de geweldige nummers, de losse songs. Maar er zijn zoveel meer losse momenten, ook een koormoment noemde hij net, dat minstens zo populair als Summertime had kunnen zijn, maar het niet geworden is. Want ja, voor een avondje huur je niet zomaar een koor in, maar wel een sopraan. Well now, opera is taking a lot of your time and a lot of your passion. Had you expected this when you started your career?
Yeah, I've always loved opera, and I love the fact that no one sees me in opera. No one's looking at me except for the singers and the musicians in the pit. I like that I'm not the focus of attention, and I've always been fascinated by the repertoire, and more importantly, working with singers. For me, working with singers gives me such pleasure. They're such extraordinary human beings. They put everything on the line up there. They're risking everything, and it's my job to make them feel comfortable and trust them, and they need to trust me. And so this kind of, it's chamber music on the highest level for me. This is just my opinion.
Do you feel more at ease in the pit than on the rostrum here at the Concertgebouw?
Well, I mean, Concertgebouw is always intimidated because it is the Concertgebouw. I mean, you think of the history here. But for some reason at Vienna State Opera or Munich State Opera, I'm less intimidated because I'm down there with
them. Because you are in the pit.
Yeah. And it's less of a show, let's say. So I think, but also the repertoire I find deeper in some way. Of course, I love the Mahler symphonies and Bruckner symphonies and Brahms symphonies, Schumann symphonies. There's something to be said about orchestral music, but there's also something to be said about the theater and experiencing a theatrical event, something that has words in it, has people on stage, acting, you know, a scenery. I love walking into an opera house to see how many people are working there, costume designers, set designers, the directors, you know, all the people doing research behind this production. I love it. So in my life, I'd like to keep a balance of both, but if I had one to choose, I'd probably choose opera, actually.
So one day you'll become music director of an opera house.
It's what I want. I won't give anything else away. For me, it's that's what I'd like the most. And I think keeping in touch with singers and where they are in their career it's such an interesting concept, because when there's a young talent out there, it's not the same as fostering a young violinist who has great technique. The singer needs guidance in the sense of choosing the right repertoire and for her or his voice. And I think when that singer has a good team around them, management, conductors, administration, they have a career that lasts decades, you know. The ones that blow out their voices earlier on because they're talented, it's a shame because they've had no guidance. So I find that fascinating, helping young singers and being a part of their lives and also training them, because you can't learn in school how to sing with an orchestra. It's a very strange concept, because it's easy to get behind because you're waiting to hear something, and by the time you've heard it, you're late. So if you don't lead with the voice, you're considered a schlepper, as I say. So it's a shame, but the fact is a lot of them get thrown into these big high profile things without ever working with an orchestra. So I love it. I love working with singers. I love being part of a production, being a piece of the puzzle, instead of being the maestro conducting Mahler 5. You know.
Ik sta liever in de operabak waar ik niet gezien word, waar ik een deel ben van het muzikaal gebeuren, liever dan op het podium. En helemaal het podium hier van het concertgebouw dat zo intimiderend is met de grote geschiedenis van deze zaal. Dus het lijkt eerder een show, een concert waar je als dirigent dirigeert. Bij een operaproductie is dat veel minder zo. Je bent deel van een groter geheel. En ik vind de Weense Staatsopera heeft ook een enorme traditie. Veel minder intimiderend dan deze grote zaal van het Concertgebouw. Ja, inderdaad, dat zou ik wel willen worden een keer. Een leider van een operahuis. Zoveel interessant wat daar gebeurt. Ik vind het leuk om een operagebouw binnen te lopen. Te kijken wie er allemaal werkt. Achter de schermen ook. Ik vind het heel interessant om met jonge zangers te werken. Eigenlijk veel interessanter dan met jonge violisten. Want er zijn zoveel valkuilen voor een jonge zanger. Te snel, te groot repertoire, verkeerde keuzes, stem aan gort. En bijvoorbeeld een fenomeen is dat je een zanger moet leren werken met een orkest. Als je niet snel genoeg bent in het zingen, als je achterloopt, word je een schlepper. Dan ga je het vertragen. En dan moet je zien te voorkomen. Dus het is een techniek om dat te leren. En dat vind ik leuk om ze bij te brengen. Hij zal zeker meer opera gaan doen, maar voorlopig is het eerst van Chula del West in München. En Mozart daarbij, wat is het? Don Giovanni. En over een paar weken is hij even in Luzern voor een heerlijk programma met de Cuban Overture van Gershwin. Met het nieuwe, recente vioolconcert van Wynton Marsalis, dat we hier in Amsterdam ook gehoord hebben. En de Seven Deadly Sins van Kurt Weill. 13 februari, als je zin hebt, reis hem achterna naar Luzern. James Gaffigan, a joy to have you this afternoon.
It's always a pleasure.
It was an
Thank
exhilarating
you.
Afternoon. Thank Safe
you.
Travels.
Thank you very much.
And until soon.
See you soon. All the best.
Thank you so much.
Thank you.
Dit komt uit de schilderijtentoonstelling. Een kort stukje van Modest Mussorgsky. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan. Thank you. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan, april 2016 in de zaterdagmatinée met het slot. Alleen maar, wat een heerlijk stuk is en blijft het toch, de schilderijtentoonstelling van Modest Mussorgsky. Het is 5:00 op de kop af, Matinee Café live uit het Concertgebouw in Amsterdam. Aan tafel componist Dilo Vardes van Comenet en dirigent Joost Smeets. Dilo Vardes, deze muziek hebben we niet voor niks gedraaid volgens mij, hè?
Nee, het is een van mijn favorieten van de klassieke muziek. Emma Seleke Palmer die had ooit een cd gemaakt, ja, of LP gemaakt waar dit naar voren kwam. En dat heeft mij zo naar dit stuk getrokken.
Ja.
Voorheen als jongetje had ik daar nog geen idee van. Maar toen ik dit ging horen, toen was ik helemaal van het padje. Dit was beeldend. Alle elementen zitten erin van wat ik aan muziek mooi vind.
Het was ook wel het meest virtuose bandje onder blok, hè? Emerson, Lake & Palmer,
ja,
toch?
Ja, geweldig. Ja. Ja. En ja, andere bands natuurlijk ook, maar deze hebben dit in mij bij mij binnengebracht, zeg maar. Hè. Dus ik ben daardoor in aanraking gekomen.
De componist geboren toen?
Die was al iets eerder geboren.
Ja? Ja. Hoe is die geboren?
Ja. Tijdens de pianolessen kreeg ik te horen van je speelt wel wat er staat, maar laten we er iets zelf van gaan maken. En dat was de prikkel om aan de gang te gaan. Als jongetje van 10 zat ik al een beetje zo te knoeien met akkoorden en hoe klinkt dit, hoe klinkt dat. Dus ik zat altijd al een beetje te proberen van, ja, wat kun je hiervan maken, hoe gaat dat klinken.
En waar kwam je dan uit?
Op van alles, op eenvoudige liedjes tot aan wat ik later met rockbandjes ging doen. Vooral akkoordenschema's en deuntjes. Geïnspireerd door grotere bands, bekende band in Nederland, Elkwin, Focus. Dat waren toch wel bands die mij ook inspireerden.
Ja.
Mijn eerste singeltje was ook van Focus.
Ja, hoor.
Dat weet ik nog.
Dat je kocht, ja.
Ja.
Maar je kwam dus niet uit bij een serieuze sonate of weet ik wat, een variatiereeks voor piano solo, waar je de virtuoos kon uithangen.
Nee. Dat was voor mij gewoon muziek maken en uitproberen en met anderen uitproberen.
Ja.
En ik had wel ideeën in mijn hoofd van, ik speelde samen met klarinetist, een vriend van mij. En van, speel dit maar eens en dan doe ik dat op de piano erbij. Zo groeide dat een beetje.
Ja. Ja. Was dat van thuis uit ook ingegeven? Dat je ouders je steunden in, of de mogelijkheid gaf om muziek te maken, dat ze het leuk vonden, stimuleerden?
Ja, zeker. Ja. Ik weet ook altijd, zaterdagmorgen vroeg, dan sloop ik naar beneden en dan ging ik achter de piano zitten. En dan ging ik heel zachtjes piano spelen. En dan kwam mijn moeder naar beneden, zei ze van, je mag rustig harder spelen, vinden wij niet erg. Dus.
We zijn nu, Dilo Vardes, een paar jaar verder. Vanavond in de grote zaal, wat gaat er gebeuren?
Vanavond mijn eerste symfonie, première daarvan. En een groot spektakel, want het is een symfonie van 9 delen. Ik kreeg er al een vraag over van, symfonieën zijn toch in 4 delen? Maar
dat kan ook anders, hè?
Dat kan ook anders. Ja. Symfonie is samenklank voor mij. En de weg naar die 9 delen is ontstaan tijdens het proces van creëren. En ik was bij deel 4 nog niet klaar. Het begon toen eigenlijk pas.
Hoe lang heb je eraan gewerkt?
Ik heb er 4 jaar in vrije tijdsuurtjes aan gewerkt. Weekenden, dagen door de week, avonden door de week. En het is een proces van 4 jaar.
En er is heel wat gebeurd in die 4 jaar?
Absoluut, ja. Absoluut. Hetgene wat daar staat is echt gebaseerd op mijn ervaring van 20 jaar geleden tot wat ik nu doe. En daarnaast, tijdens het proces van creëren, zijn er dingen met mij gebeurd waar ik door beïnvloed ben om het proces van creëren mooier te maken.
Joost Smeets is de dirigent van vanavond. We gaan een stuk, Joost, even laten horen uit de privéopname die nu al is. De repetitieopname. Vertel eens, wat voor muziek is het, voordat we gaan luisteren? Vertel eens het over.
Toen ik de partituur van Dilo Vardes kreeg, toen ik het ging bestuderen, toen viel me meteen op dat het heel filmische muziek is. Het is muziek die, je hebt er meteen fantasieën bij, qua beelden. En een bepaald deel is ook heel erg gerelateerd voor mij aan Nino Rota. Dus echt muziek die je heel treffend kunt plaatsen onder beelden. En ik denk dat ook, dat zijn natuurlijk Dilo Vardes beelden bij de muziek, maar ik denk ook dat het publiek gewoon hun eigen fantasie erop kan loslaten.
Want er hangt geen scherm vanavond, hè?
Er hangt geen scherm, nee.
Ruimte voor eigen beelden.
Precies.
Zullen we dan maar de komende 5 minuten luisteren naar... Het deel heet Close Like Birds uit de eerste symfonie van jouw Dilo Vardes.
Thank you.
Calls Like Birds uit de eerste symfonie van Di Lovardus van Comenet. Vanavond gaat de complete negendelige symfonie, zei de componist zo even, in première hier in het Concertgebouw in Amsterdam, door l'Orchestra Particulare onder leiding van Joost Smeets. Joost, volgens mij ken ik dat orkest.
Ja, dat klopt.
Van televisie.
Precies.
Ik zie drie baritons voor mij.
Nou, het was een soort X-factor voor amateurzangers die dan onder leiding van Ernst Daniel Smit ook hun kans kregen om een aria met orkest op tv te brengen.
Una voce particolare.
Precies.
Maar de baritons kwamen er toch ook om de hoek kijken, of niet?
Dat zou best kunnen, ja.
Ja.
Dat weet ik niet meer precies, maar dat zou best kunnen.
Maar wie zijn het, deze muzici?
Dat zijn professionele muzici die geen vaste bezetting hebben. In principe wel regelmatig bij elkaar komen. En die gewoon per project eigenlijk bij elkaar gezet worden om projecten te begeleiden, koren of dit soort festiviteiten, om als orkest daar te fungeren.
Klopt het dat ik jouw naam vaak zie bij dirigentenconcoursen die dan ook nog op je naam zet?
Precies.
Brescia, klopt
het? Dat was het laatste jaar. Afgelopen jaar, 2018, heb ik daar de eerste prijs behaald. Ja, klopt. Ja.
En wat nog meer? Wat heb je de afgelopen jaren gedaan? Wat heb je allemaal meegedaan?
Het jaar ervoor heb ik in Londen een concours gewonnen. Het jaar daarvoor heb ik een concours, de tweede prijs behaald in Boedapest. Ben ik even de naam kwijt.
Geeft niet.
Maakt niet uit.
Het was zo lang geleden.
Ja, precies. Het jaar daarvoor had ik de eerste prijs in Roemenië, in Constanza. En het jaar daarvoor de eerste prijs in Spanje, in Córdoba.
Hou je er nou een keer mee op of niet?
Nee.
Met die concours, dat vind je dus leuk?
Ik vind het... Kijk, als dirigent zijnde, ik ben ook nog steeds werkzaam in Nederlandse orkesten als muzikant. En het is niet makkelijk om werk te krijgen als dirigent.
Wat speel je?
Ik ben tubaïst.
Ja.
En ik ben werkzaam bij het Orkest van het Oosten in Enschede en bij Philharmonie Zuid-Nederland in Eindhoven en Maastricht.
Ja.
En daarnaast heb ik eigenlijk dirigeren is ontstaan als een soort hobby. En het is als een vis in het water zoals ik mij voel. Maar het is juist mooi, die combinatie. Maar ja, je wilt toch graag ook wat werk krijgen. En Nederland is qua orkestenbestand natuurlijk niet zo groot, dat weten we allemaal. En ook begrijpelijk dat daar niet zoveel werk weggelegd is dan voor Nederlandse dirigenten. Maar goed, ik zoek mijn eigen pad. En ik wil graag toch mijn gezicht laten zien. Dus die concours
nou, dat
is...
En met succes.
Ja, precies.
Leuk hoor.
Precies.
En vanavond in het Concertgebouw.
Precies.
Di Lovardus, dit is een symfonie met een bijzonder verhaal. Die teruggaat eigenlijk al 20 jaar geleden, toch?
Ja.
Toen jij nou geconfronteerd werd met het einde van het leven.
Ja.
Zo ongeveer. Vertel als je wil.
Ja, dat is wat ik in de promo ook zeg. 20 jaar geleden dacht ik dat ik niet verder kon met leven. Het was een hele ernstige vorm van kanker. En, maar daar is ook, daar sta je stil bij wat het leven voorstelt. En komt dan terug met je voetjes op de grond. Maar goed, ik dacht ik heb 3 maanden. En na 3 maanden had ik nog weer een tijdje en nog weer een tijdje. En dan, ja, dan krijg je dus blijkbaar meer kansen. En ik zit hier nog, 20 jaar later. Dus ik ben toch van een goede houtsoort blijkbaar. Maar die 20 jaar brengt je wel dat je anders kijkt naar dingen en er is ook iets in mij geopend. Hè. Zoals de muziek die ik vroeger maakte was berekend, was mathematisch bedacht. En nu kan ik zeggen dat het componeren meer komt door me te verbinden met mijn gevoel. Ik ga achter de piano zitten en er komt iets uit wat door de omstandigheden wordt ingegeven in het gevoel wat ik daarbij heb. En daar ontstaat muziek en die laat ik gewoon gebeuren en dan krijgt het ook de naam die erbij hoort.
Wat gebeurt er als je een doodvonnis krijgt. Over 3 maanden beide niet meer. Na 3 maanden beide nog steeds. Dat gebeurt een aantal keren en dat wordt opgelengd, uitgesteld. Dan kun je bijna de houding hebben om het heel zwaar te zeggen, ik zit in een dodencel. Want ik heb geen perspectief meer. Maar je hebt het dus op een of andere wijze weten om te draaien.
Ja.
Ik heb nog leven.
Ja,
hoe heb je dat gedaan?
Voor mij was het eerst natuurlijk gaat het heel diep. Dan zie je geen kansen, mogelijkheden. Ik zei tegen mezelf, dat kan niet waar zijn. Ik ben nog helemaal niet klaar. En ik ben dingen gaan bedenken. Ik ben naar muziek gaan luisteren. Ik heb mij ontspannen. En door naar Murray Paraya uren te luisteren.
Oh ja?
Op mijn rug liggend na een zware operatie. alles uit te filteren wat hij deed op de piano, heb ik ontspanning gevonden. En in die binding met muziek, in die binding met ontspanning, komen er nieuwe kansen eigenlijk boven. En heb ik gezegd, ik moet accepteren dat dit nu een deel is van mijn leven. En ik ga wel zien. Maar ik ging weer langzaamaan plannen maken en ik ging me bezighouden met dingen doen. Ik heb een studiootje gebouwd, ik heb werkzaamheden verricht, wat dan kon. Alles ging traag en langzaam. Maar het was wel zo, als ik het verbeeldend doe, vertel. Ik zat eerst in een bunker, in een betonnen bunker. En in die betonnen bunker beukte ik tegen de muur en ik kon er niet uit. En na gehavend weer terug te liggen op de grond, weer slapen, weer bijkomen, ging ik nog een poging wagen. En stap voor stap ontdekte ik dat er in die bunker een ruimte was waar ik naar buiten kon. En dat na pogingen om die deur open te krijgen, heb ik op een gegeven moment mijn kop boven die bunker uitgestoken en keek rond naar een weiland met bloemen. Want het is echt zo, je kijkt soms in moeilijkheden, in mensen die in allerlei moeilijkheden zitten ervaren dat, dat je blik is beperkt tot die moeilijkheden. En als je kunt verbinden met ontspanning, met creativiteit, dan krijg je hersenen weer ruimte, je krijgt weer ander zicht erop, je krijgt weer andere ideeën. En daarin ben ik weer bevrijd geraakt van binnenuit om nieuwe kansen te zien.
Nu zijn er in recente jaren veel studies over het effect van muziek op fysieke, lichamelijke genezing. Maar wat jij nu vertelt is bijzonder, want het heeft waarschijnlijk jouw mentale genezing dichterbij gebracht. Ja. Doordat je luisterde naar Murray Pariah en dergelijke en ontspanning vond.
Juist.
Dat heeft perspectief geleverd.
Ja.
Goed, om een te korte bocht te nemen, dit is deel 6, After Damage. Mag ik dan zeggen, dit is na de ziekte, na de schade?
Dit is na de schade, letterlijk. De schade was groot en ja, daarna de acceptatie en de rust.
Uit de eerste symfonie van Dilovardus van Comenet. Thank you. After Damage uit de eerste symfonie van Dilovardis van Comenet door l'Orchestra Particolare onder leiding van Joost Smeets, die een steeds bekendere Nederlander dreigt te worden, want die was de hele week op televisie. Typisch Thorn. Is dat jouw stek, Thorn?
Dat is mijn stek. Ja. Geboren en getogen.
Ja, vandaar dat je tubaist bent. Het had ook trombone kunnen wezen of eufonium.
Inderdaad,
of zo. Hè?
Trombone mee begonnen.
Ja, echt waar?
Ja,
ja, en afgezakt. Ja, lage regionen.
Ja, als je het zo bekijkt wel. Ja.
Waarom eigenlijk?
Omdat mijn vader dat wilde.
Oh.
Ja, mijn vader die zei, je moet de vereniging dienen waar ze je nodig hebben.
Door die ouders hebben wel invloed, hè? We hebben jullie beide.
Ja. Ja.
Speel maar harder, jongen. Vanaf boven in de slaapkamer tegen Dilovardis. En bij jou, je moet tuba spelen.
Ja, want in de vereniging waar ik vandaan kom, een van de bekende harmonieorkesten uit Torum, daar zaten op de tuba zaten vrij oudere mensen. Mijn vader die zag dat al op tijd in. En die zei van, goh, kijk, die oudere mannen, die gaan allemaal in deze jaren gaan die afvallen. En dan moet jong bloed moet er komen. En er zijn maar enkele die dat kunnen. En jij bent er eentje van. Nou. Dus pak je kans. Nou, ik wilde dat in eerste instantie niet. Toch geprobeerd en het was liefde op het eerste gezicht.
Nou, die ouwe van jou had een vooruitziende blik.
Absoluut, ja. Absoluut.
Nog één ding, je noemde het, hè, filmisch, deze muziek van Dilovardis. Jullie zouden natuurlijk een cineast aan het werk kunnen zetten. Want ik heb hetzelfde gevoel, het is zo filmisch wat hier gebeurt.
Ja.
Maar dan is het verhaal andersom, dan is de muziek al zo sterk, dan kun je een film bovenop leggen.
Ja.
Is dat een idee, Dilovardis?
Een heel goed idee, ja. Ambitie,
al over gedacht of niet?
Kan alle kanten op. Ik krijg het vaak te horen van allerlei mensen die er naar luisteren zeggen van ik krijg allemaal beelden, ik krijg allemaal verhalen. Ik heb ook wel eens de fout gemaakt om eerst de film te vertellen voordat ik het ging spelen. Maar dan ontneem je de mensen de eigen beelden. Dus ik vind het ook wel mooi dat met puur muziek die beelden opgeroepen worden in de bovenkamer van de mensheid. Maar het lijkt mij een hele mooie uitdaging ook hier in een film op te zetten. Ja.
Na alle ellende die je hebt meegemaakt, kanker overwonnen, je bent er nog steeds.
Ja.
We zijn blij dat je er bent.
Ja, ik ook.
Je hebt een stichting opgericht die heet Raak en Snaar.
Ja.
Is vanavond het concert in het concertgebouw daaraan verbonden? Is het een benefietconcert?
Ja, het is een benefietconcert waarmee we Raak en Snaar op de kaart willen zetten. Wij steunen van harte de acties van professor Hans Jekel. Die dus met muziek als medicijn aan de weg timmert. We hebben elkaar ook gevonden in de laatste maand. En we hebben een hele mooie connectie gevoeld om samen daarvoor te gaan. Raak en Snaar steunt dat soort doelen. Dat de mens gesteund wordt met muziek.
Dilovardis van Comenet, Joost Smeets. Ik wens jullie een prachtige avond toe. En ik hoop dat de zaal bommetje vol komt.
Dankjewel Hans.
Dank voor jullie komst.
Hartelijk dank.
Volgende week in de NTR Zaterdag Matinee, L'Olympiade van Antonio Vivaldi. Complete barokopera onder leiding van Andrea Marcon. Hij brengt zijn La Cetra Ensemble weer eens naar het concertgebouw. Terwijl hij dat momenteel doet in Juditha Triomphans bij de Nationale Opera. Het is Vivaldi maand in Amsterdam. Zometeen Wouter Plezier in Podium op Zaterdag. En dit is al een flatje van de Sinfonia van Vivaldi's L'Olympiade. Vanuit Amsterdam een mooie avond gewenst.
BNR brengt cultuur. Speciaal voor